Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Goedenavond. We beginnen deze uitzending met een verklaring van de Nationale Veiligheidsdiensten. De FSB heeft aangekondigd dat ze een moordaanslag op Konstantin Maloveev heeft vereideld. Maloveev staat tevens aan het hoofd van Tsargrad TV.
Op een maandagmiddag, begin maart 2023, komt Tsargrad TV met deze explosieve mededeling. Iemand die wordt aangestuurd door westerse inlichtingendiensten zou een bom onder de auto van Konstantin Maloveev hebben geplaatst met als doel hem te vermoorden. Gelukkig heeft de Russische Veiligheidsdienst FSB deze aanslag kunnen voorkomen. Maar er zit een raar luchtje aan deze actie. Diezelfde middag deelt de FSB wel heel goede videobeelden van iemand die een bom plaatst onder de dikke Mercedes van de oligarch. En ook is er prachtig in beeld gebracht hoe een robotje van de FSB de bom er vervolgens weer onderuit haalt. Ik vraag eens wat rond bij onder meer de Russische onderzoeksjournalist Andrei Zakharov, die je al eerder hoorde in deze podcast. Hij zegt hetzelfde als alle anderen die ik over deze aanslag spreek. Het is waarschijnlijk een farce, in scène gezet. Maar waarom? Je luistert naar De Koude Crypto-oorlog. De podcast waarin ik, Eline Ronner, het spoor van mijn gestolen bitcoins volg. En dat spoor leidt me uiteindelijk naar Konstantin Maloveev en de Rode Admin. Dit is aflevering 7, De Buit. Een toevalstreffer? Op vrijdagavond 9 juni 2023 zit ik met wat vrienden in de zon in het Amsterdamse bos. Het is eindelijk lekker weer in Nederland en we luiden het weekend in met een goed glas wijn. Maar dan staat mijn telefoon plots rood gloeiend. De Amerikanen hebben een arrestatiebevel tegen de Rode Admin uitgevaardigd. Het eerste dat door mijn hoofd schiet is: zou Alexander Vinnik in zijn Amerikaanse cel zijn gaan praten? Ik ben acuut ontnuchterd en datzelfde weekend neem ik de aanklacht uitgebreid door. De Amerikanen verdenken de Rode Admin en zijn rechterhand Alexander Werner ervan dat ze contact hebben gehad met de hackers die Mt. Gox hebben leeggeroofd. Je weet, Mt. Gox was hartstikke lek en werd meerdere keren gehackt. Maar de hack van september 2011, waarbij iemand erin is geslaagd om de sleutels van de virtuele kluis van Mt. Gox te stelen, was verreweg de grootste. Dit zei onderzoeker Kim Nielsen daar eerder al over.
So what they would then do is that they would occasionally check back in and see if these addresses held any coins. So if Mt. Gox had moved any coins back into this subset of addresses. And if it did, it would steal like a chunk of them. Either the whole chunk at once, or it would break them into blocks of like a few hundred bitcoins each.
Totdat Mt. Gox dus helemaal was leeggeroofd en op de fles ging. Nu staat er ook zwart op wit dat de Amerikanen denken dat de Rode Admin en Vinnik samen BTCI runden. Sterker nog, BTCI zou speciaal zijn opgezet om de gestolen coins uit Mt. Gox op wit te wassen. Het is allemaal in lijn met mijn onderzoek waarover ik je vertelde in deze podcast. Ik wist het al wel, maar toch is deze officiële bevestiging een opluchting. In het persbericht noemen de autoriteiten dit namelijk één van de twee grootste crypto-onderzoeken die op dit moment in Amerika lopen. Dan ben ik in mijn eentje toch al best ver gekomen. De Amerikaanse pers neemt het allemaal over. Maar met één gek zinnetje. The whereabouts of Biluschenko en Werner are unknown. Van Werner weten we niet helemaal zeker waar hij uithangt. Ik hoorde dat hij in Moskou woont met zijn vriendin. Hij zou gewoon een werknemer zijn van BTCe en later WAX. Werner was zeker geen eigenaar van BTCe, want dat waren Vinnik en de rode admin. Van die laatste weten we inmiddels dat hij zijn naam heeft veranderd. Van Milushenko in Ivanov. En Ivanov zit al een tijdje vast. In Rusland. Terug naar de aanslag op Malufeyev in maart van 2023. Of de vermeende aanslag op Malufeyev. Mijn telefoon trilt bijna non-stop vanwege de vele berichten die binnenkomen. Hier hoor ik ook voor het eerst weer nieuws over het lot van de rode admin. Alexei Bilushenko, of Ivanov, zoals hij tegenwoordig heet, zou na zware druk een deal hebben gesloten met het Openbaar Ministerie. De rode admin heeft bekend dat hij van zijn eigen cryptobeurs heeft gestolen. WAX heet die beurs. Het is de laatste plek waar ik de gestolen bitcoins uit Mt. Gox kon terugvinden. Maar volgens mij heeft de rode admin een misdaad bekend die hij niet heeft gepleegd. In werkelijkheid heeft Konstantin Malufeyev WAX waarschijnlijk leeggetrokken door Bilushenko onder druk miljoenen te laten overmaken naar dat nep-FSB-fonds, waarover onderzoeksjournalist Andrei Zakharov me in de vorige aflevering vertelde.
Malufeyev invented this fund just as part of his threats against Bilushenko to make him to transfer bitcoins. Malufeyev took all these bitcoins for himself, but Bilushenko also had some bitcoins.
En nu staat Konstantin Malufeyev op het punt om zich voor een tweede keer te verrijken over de ruggen van crypto-adepten met geld op WAX. Want onderdeel van de deal die de rode admin heeft gesloten is dat er een schadevergoeding gaat naar de officiële eigenaar van de WAX-beurs. En dat is de zeeman. Hij is de stroomman van Konstantin Malufeyev. Uiteindelijk gaat al het geld dus gewoon weer naar deze oligarch. Na wat zoeken vind ik de rechtbankdocumenten waaruit blijkt dat er door de Russen voor maar liefst 4 miljard roebel beslag is gelegd bij de rode admin. Dat zou neerkomen op zo'n 47 miljoen euro. Miljoenen die in de zakken van Malufeyev in de zijne verdwijnen. Ik heb natuurlijk geprobeerd om contact te krijgen met deze invloedrijke oligarch, maar zonder succes. De diepe zakken van Konstantin Malufeyev. Daar stopt het spoor van de gestolen bitcoins uit Mt. Gox dus. Of mijn bitcoins daar nog tussen zitten, durf ik intussen niet meer te zeggen. Of beter gezegd, ik hoop dat mijn bitcoins daar niet meer tussen zitten. Want dan moet ik concluderen dat er met mijn gestolen bitcoins uit Mt. Gox misschien wel een oorlog in Oekraïne wordt gefinancierd. Voor de duidelijkheid, een oorlog waar ik niet achter sta. Meer dan een jaar lang ben ik vrijwel dagelijks bezig geweest met het spoor van de gestolen bitcoins. Een jaar waarin ik voor mijn gevoel een nieuwe online vriendenkring heb opgebouwd. En al zijn niet al mijn nieuwe vrienden van onbesproken gedrag, ze hebben me een schat aan informatie gegeven. De een kwam met een database. De ander bracht me in contact met bronnen. Weer anderen hielpen me met de analyse van bakken met data. Allemaal leverden ze een stukje van de puzzel die ik in deze podcast heb kunnen leggen. Het eerste puzzelstukje was Alexander Vinnik, de monsterwitwasser voor wie de doodstraf een opluchting zou zijn, volgens zijn advocaat Frédéric Bello.
Mr. Vinnik, deeply inside, does not see any reason why to keep on living.
Het lijkt er verdomd veel op dat Vinnik banden had met de Russische geheime dienst. Ik ben er, net als de Amerikaanse justitie intussen, zeker van dat hij samen met de rode admin aan het hoofd stond van BTCe. BTCe, de bitcoinwasseretten van de onderwereld. Hij waste niet alleen de gestolen bitcoins uit Mt. Gox wit, ook bitcoins die op tal van andere plekken gestolen zijn. Vinnik was op zijn minst minst een machtig en rijk cybercrimineel. Ongetwijfeld is er bij hem flink wat uit de buit van Mt. Gox blijven hangen. Maar ook is het bij hem vermengd met ander gestolen waar. Alexander Vinnick zit nog steeds vast in een van de meest gevaarlijke gevangenissen van de Verenigde Staten. De Amerikanen doen er alles aan om alle bezittingen die Vinnick heeft te confisceren. En ik denk dat ze hem aan het praten hebben gekregen. Ik praat erover na met Kim Nielsen, de blockchain-expert die je hoorde in de tweede aflevering van deze podcast. En we komen tot een sombere conclusie.
Whatever money they seized from Vinnick, directly or indirectly, the natural instinct of the US will be for the government to keep it. Even though they know that there were victims from whom this money was stolen, and yet there's not going to be any attempt by the US government to return it to those victims. In fact, they're going to fight that from happening. So that's not good news for anyone who was actually affected by this, the Mt. Gox victims.
Van het plukken van Vinnick wordt dus alleen de Amerikaanse overheid echt beter. Gedupeerden zoals Kim en ik staan met lege handen en we mogen toekijken hoe de VS zichzelf een deel van de buit toebedeelt. Ergens ook wel logisch. De vervolging van Vinnick duurt lang. Het onderzoek is ingewikkeld en dus kostbaar. Ik begrijp dat er bij het Openbaar Ministerie in veel landen per zaak een koude afweging wordt gemaakt. Hoe kansrijk is een veroordeling en hoeveel valt er te innen? Gerechtigheid is een business case. Toch voelt dat voor mij onrechtvaardig. Na de arrestatie van Alexander Vinnick in 2017 ging BTCe verder onder de nieuwe naam WEX en sloot de rode admin zijn ongelukkige verbond met Konstantin Maloufeyev. Ook bij de rode admin is er ongetwijfeld veel geld aan de strijkstok blijven hangen. Hij woonde in een luxe bunker, had meerdere huizen, mooiste klokjes. 4 miljard roebel, oftewel 47 miljoen euro, is er bij hem in beslag genomen. Hij verdiende goudgeld met zijn crypto-oplichting. Geld dat door de Russen in beslag is genomen. Online zijn er wat geruchten dat er door de Russische justitie veel meer in beslag is genomen dan er officieel is ingeklaard. Maar toch, uiteindelijk belandt het allemaal in de zakken van Maloufeyev en de zijnen. Tenzij de Amerikanen beslag weten te leggen op het vermogen van Maloufeyev. De Verenigde Staten zijn namelijk via strafrechtelijke procedures aan het plukken geslagen bij deze oligarch. Ook al is dat formeel niet vanwege zijn crypto-avonturen, maar omdat hij een Amerikaan inhuurde voor zijn mediabedrijf. Op 6 april 2022 kondigde de VS aan dat ze wil doorbijten.
The US also leveled its first criminal charges against a Russian oligarch today, Konstantin Maloufeyev, accused of evading sanctions. Millions of his assets in the US seized.
These oligarchs and their family members are not allowed to hold on to their wealth in Europe and the United States and keep these yachts worth hundreds of millions of dollars, their luxury vacation homes, while children in Ukraine are being killed, displaced from their homes every single day.
Nou ja, beter dat het geld bij de VS in de staatskas verdwijnt dan in de oorlogskas van deze foute oligarch. Maar erg vrolijk word ik er niet van. De Russen of de Amerikanen? Ze spelen het hart tegen hart. Toch is er nog één ding niet helemaal opgehelderd. Wie heeft die fatale hack in september 2011 gezet? Ik ben er nog altijd niet achter. Maar dit weet ik intussen wel. Mark Karpeles heeft me, toen ik hem ernaar vroeg in een Telegram-chat, iets meer informatie gegeven over de omstandigheden waaronder de hack werd gezet. Hij schrijft in een bericht:
het tijdstip waarop het walletbestand werd gestolen komt precies overeen met een issue dat we hadden met onze server. Een van onze RAID-disks viel plotseling uit. Volgens het datacenter was de disk kapot gegaan.
Dit kan iets te maken hebben met de manier waarop dat gevraagde walletbestand is gestolen. Maar helaas is die kapotte disk, voor zover ik heb kunnen nagaan, nooit geanalyseerd. Laten we de verdachte nog even langslopen. Zowel de Amerikaanse justitie als ik denken dat Alexander Vinnick in ieder geval niet degene was die de hack zette. Hij was een goede witwasser, maar hij kan amper programmeren. Laat staan hacken. Bovendien komen er bitcoins bij hem samen die op veel verschillende plekken zijn gestolen. Kim Nielsen.
We can be fairly certain that Vinnick himself wasn't the thief, because it would be very strange for a single individual to be able to hack all these companies, suggesting more of a hacker group to begin with. It would usually take a hacker group to target any single exchange, and here we have multiple exchanges. So either we're talking multiple hacker groups that each targeted an exchange and each somehow chose Vinnick to deal with, or it is indeed a very well-equipped hacker group that did rob multiple places, and all of the funds went through Vinnick because that was the channel they had already arranged to launder the funds. And in the latter interpretation, for sure, I mean, one would be naive not to wonder if this was what we now know as Fancybear or something similar. We do know that the Russian government has for a long term been very involved in creating and maintaining a hacking group presence, whether they be directly employed or at least indirectly leveraged by the intelligence services.
Ja, daar komen ze weer. De hackers van Fancybear. Deze groep was al actief in 2011 en had een aantoonbare relatie met BTCe. Het zou naïef zijn om ze niet op te nemen op het lijstje van verdachten. Vooral omdat het kan verklaren waarom die Amerikanen zo gebrand zijn op vervolging. Het gaat ze niet alleen om het geld. Maar dit onderzoek zou ook de sleutel kunnen zijn naar het vinden van de leden van Fancybear. De hackergroep die verantwoordelijk wordt gehouden voor het beïnvloeden van de presidentsverkiezingen van 2016, waar Trump won. De Amerikaanse justitie stelt in de aanklacht tegen Biluschenko en Werner dat zij samenwerkten met een groep hackers. Biluschenko, alias de rode admin, zou volgens hen de contactpersoon zijn geweest tussen de hackers en BTCe. De Amerikanen stellen dat BTCe werd opgericht als een witwasmachine. Het doel van de beurs was het witwassen van de buitgemaakte coins uit allerlei criminele zaakjes, zoals afpersen, hacken en natuurlijk de diefstal uit beurzen, zoals Mt. Gox. Volgens de Amerikaanse aanklacht was de rode admin samen met Werner het technische brein achter de witwasmachine. Dat zou Vinnick degraderen tot de boekhouder van de onderwereld. Kan ik misschien toch nog een flintertje informatie uit de blockchain halen? Wanneer ik met experts over blockchain-analyse praat, komt één bedrijf steeds ter sprake. Chainalysis. Zij hebben de meest geavanceerde software en dit bedrijf assisteerde de Amerikaanse overheid bij het onderzoek naar de diefstallen uit Mt. Gox. Sterker nog, in de loop van 2022 krijg ik een opname van een sessie in het Amerikaanse congres waarbij de top van Chainalysis aanwezig is. Er is net wat verteld over de opsporingsmogelijkheden die blockchain-analyse biedt. Het nieuwe follow the money is het in feite.
It seems that if we have this ability, which we theoretically should, that we would be able to find the missing Mt. Gox coins. Why can't we?
So we actually did find those.
Okay.
Chainalysis was the official investigators in the Mt. Gox bankruptcy case, and the destination of those coins is definitely known.
Okay, terrific.
De mensen bij Chainalysis weten misschien nog wel beter dan ik welke weg de gestolen bitcoins uit Mt. Gox hebben afgelegd. De buit waar mijn bitcoins waarschijnlijk ook tussen hebben gezeten. Via wat behulpzame mensen die bij Nederlandse cryptobedrijven werken, heb ik stiekem al wat uurtjes achter de Chainalysis software doorgebracht. Maar iemand van het bedrijf zelf over de zaak spreken was nog niet gelukt. Ik had eigenlijk de hoop al opgegeven toen ik onverwachts toch nog met de oprichter van Chainalysis mocht spreken. Michael Groniger. Een hele grote jongen in de crypto-scene. Hij hielp de Amerikaanse overheid persoonlijk met hun onderzoek naar de diefstal bij Mt. Gox. De afspraak is snel gemaakt en voor ik het weet kijk ik recht in de blauwe pretogen van deze kale Deen. Hij denkt snel en spreekt gemakkelijk in het Engels. En hij komt met nuttige informatie over wat er volgens hem met de bitcoins gebeurde direct nadat ze de kluis van Mt. Gox verlieten.
First step that happens after Mt. Gox is that there's a few big hacks or like few big transactions out of Mt. Gox that basically is Alexander Vinik or whoever he's collaborating with taking money out of Mt. Gox, realizing that oh, I took 20,000 bitcoins out and no one said anything. And then they're like thinking, if I can take 20,000 bitcoins out now and 30,000 another day, then maybe I can just continue. So then you set up this scheme where every time money gets deposited on these compromised addresses, they just get sent to Vinik's wallet. And for Vinik's wallet, they are being sent to whatever exchange he can cash money out on.
Of het nou de hackers van Fancy Bear waren of niet, het zit er dik in dat de dieven stom verbaasd waren toen niemand iets merkte van de eerste keer dat ze geld uit de kluis van Mt. Gox roofden. Omdat niemand iets merkte, zijn ze de diefstal gaan automatiseren. Mijn hemel. Een kwaadaardig script dat iedere keer dat er geld wordt gestort, ervoor zorgt dat het direct wordt overgemaakt naar Vinik, de rode admin en hun handlangers. Ik moet er even van bij komen. Deze enorme roof was een toevalstreffer. De hackers hebben nooit kunnen weten dat de baas van Mt. Gox, Mark Karpeles, niet zou checken of er voldoende bitcoins in kas waren. Herinner je nog die gelekte Skype-chat uit aflevering 2 die Jet en Mark hadden op dinsdag 3 maart 2011?
Er is iets vervelends gebeurd.
Wat?
Alle bitcoin is van de server af.
Huh? Wat is er gebeurd?
Ik ben het aan het checken.
Hoeveel stond erop?
80.000 bitcoin.
Oké, we moeten snel uitvinden hoe die coins zijn kwijtgeraakt.
Ze besluiten deze diefstal geheim te houden. Weet je nog? Mt. Gox-baas Mark Karpeles heeft van meet af aan een beurs bestierd met een gapend gat in de boekhouding. En niemand die het wist. Behalve Mark Karpeles en Jet McCaleb, de bedenker van de beurs. Door dit geheim kan de hack van september 2011 uitgroeien tot de grootste en de beste bitcoinroof aller tijden. Met een enorme buit. Tegen de huidige bitcoinkoersen tientallen miljarden. Een buit waar nog steeds op wordt gejaagd door wereldmachten. Ik weet nog steeds niet wie de hacker van Mt. Gox was. Wel staat Fancy Bear hoog op mijn lijstje met verdachten. Mark Karpeles en Jet McCaleb hebben met hun mismanagement de mogelijkheid gegeven om de hack uit te laten lopen op een enorme buit. Mijn bitcoins en de bitcoins van duizenden slachtoffers. Vervolgens zijn steeds grotere machten met deze buit uit Mt. Gox aan de haal gegaan. Eerst de rode admin en Vinik. Later sloeg de oligarch Maloufeyev aan het graaien. En nu escaleert de boel naar wereldmachten. En is het de vraag welk land meer weet te innen? Amerika of Rusland? En het rehabilitatieplan? Ik hoor het je bijna denken. Dat plan waarmee schuldeisers zoals ik nog een deeltje van een inleg uit Mt. Gox zouden kunnen terugzien. Van de 3 bitcoins die ik ooit op Mt. Gox had staan, zou ik medio 2023 nog ongeveer een halve bitcoin moeten terugkrijgen. Ik heb nog niets binnen, maar wanneer ik iets terugkrijg, laat ik het je als eerste weten. Voor Alexander Vinik en de rode admin werd hun droom om over de rug van bitcoin-adepten zoals ik schathemeltje rijk te worden een regelrechte nachtmerrie. En Weet je nog dat ik je helemaal aan het begin van deze podcast vertelde over mijn eigen droom om heel rijk te worden? Ik ben dan wel geen Bitcoin-miljonair geworden, maar ik heb er wel een heel goed verhaal voor teruggekregen. Ik had het voor geen goud willen missen. Die online arena, die eerst nog vreemd was, voelt nu bijna als een clubhuis. Dit verhaal en de contacten die ik eraan heb overgehouden is voor mij meer waard dan die paar bitcoins. Tot slot wil ik nog een paar mensen bedanken. Om te beginnen natuurlijk Wendy Beenakker, mijn eindredacteur. Maar ook de stemacteurs die hebben meegewerkt aan deze podcast. Dank voor het inlezen van mails, chatberichten, artikelen en het dubben van teksten in het Russisch. De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Klaas-Peter Olijnsma. Mixage was in handen van Conor Klerks en Wesley Schouwenaars. Dit was de Koude Crypto-oorlog. Hoe wereldmachten jagen op gestolen miljarden. Een podcast van BNR Nieuwsradio, gemaakt door mij, Eline Ronner. Tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor deze podcast heb ik ruim een jaar lang onderzoek gedaan. Zowel online als offline. Ik heb gesproken met tientallen bronnen. Boeken gelezen, juridische documenten doorgespit en, deels geautomatiseerd, het net afgestruind. Mijn datasets passen inmiddels niet meer in Excel. Dit alles heeft als basis gediend voor de scènes, zoals je ze hoorde in deze podcast.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.